Goedemorgen, lieve mensen. Van harte welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Sjaak Visser. De organist is Hans Rijken. De bloemen die gaan vandaag naar mevrouw Nettie Lebbing de Vries. Zij krijgt een felicitatie van ons en een groet. Mag ik u voorgaan in gebed? Samen hier bijeen worden we stil om ruimte te maken voor u. Samen hier bijeen maken we ons even los van wat ons ketent en op ons drukt. Samen hier bijeen stellen we ons open voor een vleugje wind waarmee we verder mogen gaan. Amen. Het intochtslied is lied 283, de versen 1, 2, 3 en 5. Ik wens u allen een goede dienst.
Iedere zondagmorgen beleiden we ook vandaag dat onze hulp is in de naam van God de aanwezige. Die trouw, geduldig en vol liefde is en niet loslaat wat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God, bron van het leven en Jezus Christus, licht in onze wereld en de Heilige Geest, de grote verbinder. U mag gaan zitten. We hebben vandaag ook Marjolein en Maurice in ons midden. Leuk dat jullie er zijn. Marjolein heeft de expositie gemaakt voor deze komende maanden. Het einde van een bloem is niet het einde van de schoonheid, is het thema. En straks kunnen jullie in het Bartel Jacobs Centrum daar iets over van zien en iets over horen. In deze dienst zal het gaan over gastvrijheid, maar vooral ook over hoe ga je met oneenigheid om. Martha en Maria ontvangen Jezus. Martha, vol van gastvrijheid, ontvangt Jezus in haar huis. Maar dat levert ook wat problemen op. En ook tussen Hanna en Penina, die de een heeft veel zonen en veel kinderen, de ander niet. Ook allerlei frustraties en problemen. Hoe ga je daar ook op een goede manier mee om? Nou, daar zullen we in deze dienst met elkaar over van gedachten wisselen. Wat doe je met frustraties, met spanningen in relaties, in gezinnen, in families? Het lied, de psalm van deze zondag is psalm 92. Een psalm die wereldwijd vandaag gezongen wordt. En laten wij vers 1, 7 en 8 zingen van psalm 92. We bidden het Kyrie-gebed en dat beantwoorden we met lied 367 E na, zo bidden wij. En als loflied zingen we lied 305, vers 1 en die 3. Laten we de Heer om ontferming aanroepen en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde. Laten we bidden. Laten we bidden om gastvrijheid in ons land, voor hen die, opgejaagd en ontheemd, hier toevlucht en toekomst zoeken. Dat we voor hen doen wat we kunnen. Laten we bidden voor gastvrijheid in onze gezinnen en families. Dat er ruimte is voor ieder en dat er op niemand neergekeken of weggekeken wordt. Dat er een blijvende, liefdevolle blik is naar elkaar. Zo bidden wij. Laten we bidden om gastvrijheid in ons denken, voor hen die anders zijn dan wij, anders geaard, anders getaald, dat we elkaar goed leren doen. Laten we bidden om gastvrijheid in onze kerk, voor links en rechts, jong en oud, kritisch en volgzaam, doeners en bidders, dat we alles, als allen als zusters en broeders zijn. Zo bidden wij. Laten we bidden om gastvrijheid in ons hart, om tijd en stille eerbied voor God, om aandacht voor mensen in wie Hij ons aankijkt en aanspreekt. Zo bidden wij. Als we zo onze nood bij U gebracht hebben, dan mogen we ook loven met de woorden van lied 305. Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam. Wil ik een gedeelte voorlezen uit de brief van Paulus aan de Colossenzen, hoofdstuk 3, vers 12 tot 17, en ik doe dat in de vertaling van de Message. Daar zegt Paulus: nu jullie door God uitgekozen zijn voor dit nieuwe leven van liefde, kleed je dan ook in kleren die God voor jullie heeft uitgezocht. Medeleven, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, discipline. Wees evenwichtig. Neem geen genoegen met de tweede plaats en aarzel niet om iemand zijn fouten te vergeven. Vergeef net zo vlug en volledig als de Meester ook jullie vergeven heeft. En wat je verder ook voor kleren aantrekt, draag in elk geval de liefde. Dat is je basis tenu, voor alle omstandigheden. Zorg dat je dat altijd draagt. Laat de vrede van Christus jullie op elkaar afgestemd houden, zodat jullie gelijk oplopen. Trek geen van deze kledingstukken ooit uit om je eigen gang te kunnen gaan. Ontwikkel een levensstijl van dankbaarheid. Laat het woord van Christus, zijn boodschap, zijn gang gaan en geef het alle ruimte in jullie levens. Onderwijs elkaar en adviseer elkaar vanuit gezond verstand. En zing. Zing met jullie hele hart voor God. Laat elk detail van jullie levens, al jullie woorden, daden, wat dan ook, gedaan worden in de naam van de Meester Jezus. En dank God de Vader bij elke stap op jullie levensweg. Zo luidt de schrift. En laten we nu zingen lied 974 vers 1 en 2. Laten we nu bidden om de verlichting met de Heilige Geest wanneer we het woord van God openen. Laten we bidden. God in de hemel en zo nabij, we sluiten onze ogen om tot onszelf te komen en tot u. We sluiten onze ogen om een betere kijk te krijgen op de wereld om ons heen. We vouwen onze handen om tot rust te komen en tot overgave. We vouwen onze handen om ze des te beter uit de mouwen te kunnen steken. Verhoed, Heer, dat een blik uit onze ogen een medemens zou kwetsen of kleineren. Maar geef dat onze ogen omzien naar de ander, blijmakend en meedogend. En geef dat onze handen u en de medemensen gretig ten dienste staan.
Amen. De eerste schriftlezing is uit de eerste brief van Samuel, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 20. En daarna zingen we het eerste lied, lied 130, vers 1 en 3 en 130c. Mag u lezen, maar dat zingen we niet. We zingen lied 130, vers 1 en vers 3. Ik lees u voor uit 1 Samuel. In Rama, in de streek Suf, in het bergland van Efraïm, woonde een man die Elkana heette. Hij was een zoon van Jerogam, die een zoon was van Elu, de zoon van Togu, de zoon van Suf, en behoorde tot de stam Efraïm. Hij had twee vrouwen. De ene heette Hanna, de ander Penina. Penina had kinderen, maar Hanna niet. Elk jaar ging deze man vanuit zijn woonplaats naar Silo, om daar de Heer van de hemelse machten te vereren en hem offers te brengen. Hofni en Pinchas, de twee zonen van Eli, waren daar priesters van de Heer. Wanneer Elkana zijn jaarlijkse offer bracht, gaf hij zijn vrouw Penina en haar zonen en dochters een stuk van het offervlees. Maar het mooiste stuk gaf hij aan Hanna, want haar had hij lief, ook al hield de Heer haar moederschoot gesloten. Haar rivalen kwetsten haar dan diep door haar te sarren, omdat de Heer haar geen kinderen gaf. Zo ging het jaar in, jaar uit. Elke keer als ze naar het heiligdom van de Heer gingen, treiterde Penina Hanna zo erg dat ze begon te huilen en haar eten liet staan. Toen dat weer eens gebeurde, vroeg Elkana: waarom huil je, Hanna? Waarom eet je niet en waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik niet meer voor je dan 10 zonen? Na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van de Heer, waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat. Diep bedroefd bad Hanna tot de Heer. In tranen legde ze een gelofte af: Heer van de hemelse machten, ik smeek u, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, vergeet me niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u. Nooit zal zijn haar worden afgeschoren. Terwijl Hanna zo lang bad, keek Eli opmerkzaam naar haar mond. Ze bad namelijk in stilte. Haar lippen bewogen wel, maar haar stem was niet te horen. Daarom dacht Eli dat ze dronken was. Hij sprak haar aan en vroeg: gaat het nog zo lang duren zo? Als u dronken bent, ga dan uw roes uitslapen. U vergist u, Heer, antwoordde Hanna. Ik heb geen wijn of andere drank gedronken. Nee, ik ga gebukt onder een zwaar verdriet en stort mijn hart uit bij de Heer. Denk niet dat ik een slechte vrouw ben. Ik bid zo lang omdat ik oversteld ben door droefheid en ellende. Ga dan in vrede, antwoordde Eli. De God van Israël zal u geven waar u om hebt gevraagd. Je kan het ook vertalen met: mogen de God van Israël u geven waar u om hebt gevraagd. Dank u voor uw vriendelijkheid, zei Hanna. En ze ging terug naar haar familie. Haar gezicht was opgeklaard en ze at ook weer. De volgende morgen vroeg bogen ze zich neer voor de Heer, waarna ze zich op de terugreis begaven. Thuis in Rama sliep Elkana met zijn vrouw Hanna en de Heer verhoorde haar. Hanna werd zwanger en na verloop van tijd baarde ze een zoon. Ze noemde hem Samuel, want, verklaarde ze, ik heb hem aan de Heer gevraagd. Zo luidt de schrift. uit Lucas 10, vers 38 tot 42 en daarna zingen we lied 738, vers 1 en 4. Hoor het heilige evangelie. Toen ze verder trokken, ging Jezus een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. De Heer zei tegen haar: Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Halleluja. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, zeer geliefde mensen. Vandaag staat er op het leesrooster twee verhalen over mot, oneindigheid in een familie. Hoe ontstaat dat? En hoe kan je er goed mee omgaan? De Bijbel is heel realistisch als het gaat over hoe het gaat in gezinnen. Het komt zo vaak voor dat er iets misgaat. Ik heb hier al een keer iets gezegd over Genesis, over hoe het daar gaat met Abraham, Jacob en Jozef. En je kan al die verhalen wel herinneren waarin het duidelijk wordt dat het niet zo soepel loopt in die families, in die gezinnen. Maar ook in Samuel, wat vooral gaat over het leven van David, zie je heel wat misgaat. Er is incest, Er is overspel. Er zijn machtsspelletjes. Er is jaloersheid. Er is ontzettend veel heibel en mot in het gezin en in de familie van David. En zelfs bij Jezus zie je dat het af en toe niet zo soepel loopt tussen hem en zijn moeder en zijn broers die hem niet begrijpen. Dat het misgaat of moeilijk is in families, is heel menselijk. Bij wie speelt er niets als je in je eigen gezin of in je eigen familie even nagaat hoe het loopt? Waar loopt alles soepel? Is het altijd goed gegaan? En hoe vaak gaat er niet iets mis? Heel af en toe hoor ik dat het helemaal goed gaat in een gezin. En ik vind het dan een groot wonder. Want zo vaak hoor ik dat er toch wel het een en ander misloopt. Niet soepel. Soms al jarenlang. Soms zelfs al tientallen jaren lang. Er worden zelfs tv-programma's over gemaakt. En we kennen het allemaal wel. Het familiediner. Als je nagaat dan daarin waarom het misgaat, dan zijn er een aantal redenen waarom het zo vaak misgaat in families. Een van de dingen die daarin speelt is de verdeling van de erfenis. Dat mensen het niet eerlijk vinden hoe het gaat. Of financiële steun dat gevraagd wordt en niet gegeven. Ik ken iemand die mensen begeleidt die miljonair zijn. Ze begeleidt dus ook de mensen die via de loterij soms 10 of 20 of 30 miljoen euro ontvangen hebben. Het betekent dat die mensen die dat ontvangen, daarmee vaak niet gelukkig worden. Want het feit dat ze zoveel geld ontvangen, betekent dat mensen om haar heen denken, oh, we kunnen wel wat gaan lenen bij die persoon. En daardoor ontstaat ook weer allerlei oneenigheid en verwarring. Ook misschien zelfs wel jaloersheid. Dus verdeling van de erfenis of financiële steun kan vaak problemen geven. Maar partnerkeuze kan dat ook zijn. Schoonfamilie waarmee het niet klikt. Of echtscheidingen die ontzettend veel spanning veroorzaken. De afgelopen week kwam het ook weer in het nieuws in Alblasserdam, waar er een enorme ruzie was tijdens de musical als afscheidsfeestje van de kinderen. En de leraar die tussen een gevecht sprong en een mes in zijn lichaam kreeg. Nu kom ik uit Alblasserdam en mijn moeder die hoorde het een en ander van, ook van iemand die erbij geweest was, die het meegemaakt had. En ook daar blijkt een familiedrama achter schuil te gaan van een echtscheiding die niet geaccepteerd wordt. Echtscheidingen kunnen ook een gigantische breuk en scheur in families geven. Of oude wonden, trauma's die oplopen uit je jeugd en waar je ineens tegenaan komt, aankijken, een gevoel van afwijzing wat je krijgt, vanuit wat je mee hebt gekregen vanuit je verleden, of verwaarlozing. Of dat je het idee hebt, de ene wordt voorgetrokken met de andere. Ruzies die nooit uitgesproken worden. Vaak heeft het ook te maken met een gebrek aan open communicatie. Dat er gepraat wordt over mensen in plaats van met mensen. Of dat bepaalde dingen die gedaan worden een hele verkeerde interpretatie krijgen, waardoor er allerlei misverstanden ontstaan, maar ook allerlei frustraties en allerlei spanningen weer in relaties. Het kan ook zijn dat er een andere gezinsrol ontstaat. Dat er ineens enorm veel mantelzorg gedaan moet worden en dat je in een totaal nieuwe verhouding tot elkaar moet gaan zien te vinden. Of kinderen die volwassen worden, hun eigen weg gaan en die moet leren loslaten dat ze hun eigen beslissingen mogen nemen. En het meest lastig is vaak wel verslaving en psychische problemen die naar boven komen gedurende het leven. Er kan heel wat misgaan in relaties. Wat gaat er in onze verhalen mis tussen Hanna en Penina? Het zijn eigenlijk hele herkenbare verhalen ook weer. Penina voelt zich minder geliefd en is misschien ook wel minder geliefd. Ze voelt zich afgewezen door haar man, Elkana. Haar man die toch meer oog heeft voor Hanna dan voor haar. Ze krijgen wel veel kinderen, maar ze weet zich niet geliefd. en ze compenseert die afwijzing door Hanna te kwellen. Hanna voelt zich minderwaardig, want zij krijgt geen kinderen en in die cultuur was dat een groot probleem. Als je geen kinderen kreeg, werkte je niet mee aan de komst van de Messias en dan stelde je eigenlijk niets voor. Elkana probeert het op te lossen door Hanna een dubbel portie te geven van het lekkerste vlees. Maar dat helpt niet. Het haalt het niet weg. Hanna houdt een stil verdriet en Peninna wordt juist daardoor bevestigd in haar jaloersheid. Peninna krijgt kinderen, maar geen affectie en ze treit het Hanna. Waar vind je je eigenwaarde in? Hoe ga je om met emotionele pijn? Je ziet dat hier tussen Hanna en Peninna ook een enorm probleem geschetst wordt. En ik vind het ook heel bijzonder dat zo'n oud verhaal hiermee begint. Zo menselijk, zo herkenbaar. Het gaat niet over grote overwinningen van koningen. Nee, wanneer het gaat over de komst van David in deze wereld, begint het met zo'n heel herkenbaar verhaal. Het loopt mis in een gezin. Er is mot. Ook bij Martha en Maria zie je dat het niet zo soepel loopt. Martha voelt zich het slaafje. Ze voelt zich misbruikt. Niet eerlijk hoe er met haar omgegaan wordt. Kan Maria haar handen niet laten wapperen? Wat gebeurt hier? Ze vindt het gewoon niet leuk dat zij alles moet doen en dat Maria daar maar stil aan die voeten van Jezus zit. Ook daar, in dat gezin, is er spanning aan het ontstaan. Dus dat er spanning ontstaat in families, in gezinnen, is niet zo vreemd. Ik denk dat we allemaal, of bijna allemaal wel, herkennen dat dat gebeurt in onze eigen omgeving. Maar hoe ga je er op een goede manier mee om? Hoe kan je daar je toe verhouden? Ik denk dat geduld een van de belangrijke dingen is. Het liefst natuurlijk zo snel mogelijk en alles bespreken. Maar als dat niet zo gebeurd is en het is gaan wroeten, dan is het belangrijk om geduld te hebben, zodat de scherpe kantjes wat kunnen slijten. En dan is het belangrijk dat iemand de eerste stap zet. Iemand die het ijs breekt en zegt, ik ga, ik doe het. Ik neem de stap om naar die ander te gaan en het gesprek aan te gaan. Dat heeft moed nodig. Moed ook om te erkennen dat er iets fout gegaan is. Bij jezelf misschien, bij de ander, houd het open. En wanneer je niet kan erkennen dat je het zelf fout gedaan hebt, omdat je het zelf niet ziet, kan je in ieder geval wel erkennen dat je de ander dat gevoel hebt gegeven. Die ander heeft het zo wel ervaren. En gevoelens hoef je niet over te discussiëren. Gevoelens zijn er gewoon. Het is belangrijk om daar open en eerlijk over te communiceren. Zonder te oordelen of te verdedigen, maar gewoon zeggen hoe je het zelf voelt en niet te beschuldigen. En het is belangrijk ook om die ander te begrijpen, om te kunnen vergeven. Hoe lastig is het als je niet begrijpt waarom de ander iets doet, om het te vergeven? Probeer in de schoenen van die ander te gaan staan. Te kijken wat jij zou doen als jij zo in die situatie had verkeerd. Als jij die achtergrond hebt van die ander. Hoe komt het dat iemand geworden is zoals hij geworden is? Begrip voor de ander kan helpen om te vergeven. Maar soms lukt dat niet. En dan is het belangrijk om het los te laten en het oordeel aan God over te laten. En te zeggen, oké, we denken er verkeerd anders over. Laten we het loslaten, maar laten we wel samen verder gaan. Het gaat erom dat we proberen je altijd in te leven in de ander. Kwetsbaar te zijn over je eigen aandeel, geduld te hebben en probeer het vanuit de ander te bekijken. Ieder heeft toch altijd zijn eigen verhaal. En soms, of misschien ook wel vaak, helpt het om een extern iemand erbij te betrekken. Maar wat is nu het eigene van de verhalen die wij gelezen hebben? Hoe gaat het daar? Hoe wordt daar gezocht naar toenadering, naar verbondenheid? Wanneer we kijken naar Hanna, dan zien we dat Hanna met haar verdriet, met haar pijn, naar God gaat. Ze schreeuwt het uit in stilte. Eli ziet het en hij snapt er niets van. Maar ze schreeuwt het uit in stilte en zegt tegen God wat haar zoveel pijn doet. En dan kan je denken dat ze gaat onderhandelen met God. Nou, als u mij een kind geeft, geef ik het terug. Maar zo werkt het natuurlijk nooit met God. Dat je op die manier kan onderhandelen. Ik denk ook dat je het beter op een andere manier kan zien wat Hanna hier doet. Dat ze haar leven plaatst in het groot verhaal. Ze is geen deeltje aan het sluiten, maar ze plaatst haar leven in het grote verhaal van God. Ze zegt, ik leg heel mijn leven in uw handen. Mijn toekomst leg ik in uw handen. Het gaat niet om mij, maar het gaat om u. Als ik een kind krijg, zegt dat niets over mij, maar het zegt iets over u. Ik geef alles wie ik ben en wat ik ben aan u. Ze maakt haar leven dus, ze zet haar leven dus in het grote verhaal van God. En Eli heeft God niet in zijn achterzak, zoals je zou kunnen denken. Dat hij zegt, oké, God gaat je verhoren. Het is geen toezegging. Ik denk dat je het veel beter kan zeggen, kan vertalen als een bede. Mogen de Heer u geven wat u vraagt. Want als je er zo naar kijkt, dan is het bidden niet zomaar van, nou, ik bid en God geeft. Bidden is het eens worden met God. Het probleem bij God parkeren en langzaam maar zeker gaan ontdekken, hoe is mijn leven in overeenstemming met Gods wil? Als je zo bidden ziet, geeft het ruimte en vrijheid. In dit verhaal krijgt Hanna een zoon. Zoals vaker in de Bijbel. Dat je ziet dat God weer toch een nieuw begin geeft, een nieuwe kans. Bij God kan je altijd opnieuw beginnen. Samuel is zo een geschenk van God. Zijn komst gaat niet buiten God om. En zo mogen we dan ook tegen die profeet Samuel aankijken, die zo'n belangrijke rol krijgt in de geschiedenis van Israël. Zijn naam betekent, hij is van de Heer gevraagd. Dus Hanna plaatst haar leven in het grote verhaal van God. En ze weet zich over te geven aan God en vertrouwt op God dat Hij haar leven leidt. Dat geeft haar rust en geeft haar vrede. Wat kunnen we leren van Martha? Allereerst, ze benoemt wat haar bezighoudt. Ze houdt het niet in zichzelf, er is geen wrok. Nee, ze benoemt wat ze lastig vindt. En dan komt er ook geen veroordeling bij haar richting Maria. Ze begint niet met Maria te twisten. Nee, ze bespreekt het eerst met Jezus. Wel eerlijk, wat haar bezighoudt, wat ze navindt, wat ze niet leuk vindt, maar ook open. Ik denk dat dat ook misschien wel een manier is waarop we met onze problemen om kunnen gaan. Niet gelijk naar de ander gaan, niet gelijk zeggen dat die ander verkeerd doet, maar eerst maar eens even met Jezus bespreken. En dan krijgt ze ook een ander perspectief. Er is niets mis met wat Maria deed. Want gastvrijheid is een groot goed. Hoe belangrijk is het ook niet in onze samenleving dat we gastvrijheid een groot goed laten zijn. Dat we gastvrij zijn. Dat we mensen welkom heten. Juist in een samenleving waarin er zoveel eenzaamheid is. Dat we ook mensen die hier veiligheid zoeken, welkom heten. Dat ze een nieuw begin mogen maken. En in dat welkom heten van die ander, komt de Heer ook ons huis binnen. Martha is gastvrij voor Jezus. En in de gast komt Jezus bij ons binnen. Maar het gaat wel om het evenwicht. Als het goed is, zit er in alle van ons een Martha en een Maria. Maria delft makkelijk het onderspit. Bij de voorbereiding werd gezegd, we hebben in onze tijd meer vrije tijd, maar nog nooit zoveel burn-outs gehad. Bij Maria gaat het om rust en ruimte scheppen. Stilstaan waarom je iets doet. Wat is je diepste motivatie? Terugkeren naar de bron. Je accu opladen. Je oorspronkelijke inspiratie weer vinden. Van kracht naar bezieling. Luisteren naar het woord van de Heer. Het eerste nodige. Dat is waar het uiteindelijk bij Maria om gaat. En wat ook wij iedere keer weer mogen doen. Van daaruit actief zijn. Van daaruit gastvrij. Vanuit dat grote verhaal wat ons draagt en inspireert. Amen. Lied 811 is een prachtig gedicht, maar moeilijk te zingen. Daarom zal ik het voor u lezen, terwijl Hans de orgel speelt. Zoals een moeder zorgt, voor kinderen haar toevertrouwt en waarborgt dat ze leven, zo werkt een God van liefde. En geen uur verflauwt zijn vuur. Niet meer verstomt het woord dat hij ons heeft gegeven. Het neemt ons bij de hand, dat woord. Geduldig voert het ons uit angstland weg naar vrijheid. Zo onbegaanbaar dwars die weg, zo hoog. Zo heet en droog, laat mij niet moeten gaan, als gij niet zelf nabij zijt. Een waterval van licht, van vreugde en gereden hoop, van inzicht en vertrouwen. Zo overkomt gij, mensen, ik besta. Uw woord en ga. Nog weet ik niets van u. Ooit zal ik u aanschouwen. Laten we samen danken en voorbidden doen en na een moment van stilte bidden we gezamenlijk het Onze Vader. Laten we bidden tot God om aandacht, om vrede en een gastvrij hart. We bidden zo om toekomst en een veilig thuis voor alle die, ontheemd en opgejaagd, hun toevlucht zoeken in ons land. God, doorbreek onze twijfels en vooroordelen. Maak ons open naar elkaar. We bidden om begrip en levensruimte voor alle die anders zijn, anders geaard, anders getaald. God, hoed ons voor bekrompenheid en doe ons niet tegen beter weten in vasthouden aan eigen gelijk. Maak ons open naar elkaar. We bidden om kansen en een nieuw elan voor vrouwen die gebukt gaan onder de last van opgelegde rolpatronen en waarden. God, ban uit ons midden alle ongezonde rivaliteit tussen man en vrouw en maak ons open naar elkaar. We bidden om evenwicht in ons leven van alle dag, om momenten van rust en bezinning, ondanks een drukke agenda. God, geef dat wij in onszelf zowel Martha als Maria een plaats geven. Maak ons open naar u en naar elkaar. God, voed ons op tot mensen naar uw hart, die anderen een thuis bieden en ooit zelf een thuis vinden bij u in eeuwigheid. Geef ons ruimte, God. Maak ons kwetsbaar. Geef ons geduld. Geef ons liefde. Geef ons verbinding met elkaar. In stilte leggen we zo voor u neer datgene wat ons bezighoudt, wat ons dankbaar stemt of wat ons droevig maakt. Of in stilte luisteren we naar wat u tot ons hart te zeggen hebt. Samen bidden we het gebed om de komst van uw koninkrijk in de woorden die uw Zoon ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zullen nu de collectes aangekondigd worden. En als slotlied zingen we lied 422.
Goedemorgen allemaal. Ik mag de diaconiecollecte vanmorgen voor jullie aankondigen. Het gaat over Stap Verder. Stap Verder is een inloophuis waar mensen in Amsterdam Zuidoost terecht kunnen voor informatie, advies en hulpverlening op gebied van wonen, werken. Stap Verder is een samenwerkend project. Het is opgericht in 2010 door 6 kerken en sociëteit Afrikaanse missies. Iedereen is welkom van elke religie en levensbeschouwing, afkomst, gedocumenteerde, ongedocumenteerde. Wij discrimineren niet. We bieden taallessen aan, kenniscentrum voor voorzieningen met medische en juridische en sociale spreekuren voor advies. Handwerkcursus, naaikursus. Momenteel werken we samen met de dokters van de wereld met spreekuren. Graag uw bijdrage hiervoor. De tweede collecte is voor de kerk.
Thank you.
is ervan verzekerd dat u gezegende mensen bent. Gezegend met een God die we gastvrij in de ander in ons leven mogen ontvangen. Ga erheen, ontvang de zegen van de Heer. Uw dienst in deze wereld begint nu. Dat de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus zal bewaren.